In 1 Samuel 22 waren wij terecht bij Saul, die de priester Achimelech en daarmee heel de priesters en zelfs alle inwoners van Nob ter verantwoording roept, want daar komt het op neer, omdat zij geacht worden David geholpen te hebben. En het een en ander gebeurt op aanstichting van een Doeg, de Edomiet, die we inderdaad eerst tegenkwamen in 1 Samuel 21, in Nob, en die daar kennelijk als spion fungeerde of iets dergelijks, en die aan Saul te kennen gegeven heeft dat Achimelech, de priester en de priesters in het algemeen, dat die David vooruit geholpen hebben. Achimelech verontschuldigt zich, hebben wij gelezen in vers 14 en 15. Hij zegt dat hij trouw is aan Saul en dat hij niet beter weet dan dat David een dienstknecht is van Saul en niks weet van oneenigheid tussen die twee of iets dergelijks. Niettemin zegt de koning dan in vers 16, Saul zegt: Achimelech, gij moet den dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden: wend u en dood de priesters des heren, omdat hun hand ook met David is. En omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte. Dat wil zeggen, dood de priesters, meervoud, omdat hun hand ook met David is. Dat wil zeggen, net als Achimelech. En daarna, en omdat ze geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des heren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeg: wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Hij sloeg ook Nob, de stad deze priesters, met de schuiten des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Achitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar, die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte het David dat Saul de priesteren des heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar: ik wist wel te dien dagen toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul te kennen geven zou. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, namelijk woon bij mij. Vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Waarbij in laatste instantie David dus zegt dat hij in bewaring is. In de bewaring van de Heer zelf, uiteraard. Want hij is, zoals iedereen weet, onderweg naar zijn definitieve koningschap. Ik heb geprobeerd die vorige keer uit te leggen, hoewel dat niet al te eenvoudig was, dat Doeg de Edomiet feitelijk een beeld is van een ongelovig Jodendom. Dat is nou eenmaal de functie die Edom in de Bijbel vervult. En deze Doeg dus ook. Het kwam er in het kort op neer. Nou ja, als het niet Israël is, dan is het Edom. Hè? Als niet van Gods wegen op grond van Gods belofte Israël was uitverkoren, dan zou Edom gewoon de eerstgeborene geweest zijn onder de volkeren der aarde, enzovoorts. Maar een ongelovig Jodendom wordt in de Bijbel gelijkgesteld met Edom in de praktijk. En dat staat vijandig, niet alleen tegenover David, dat wil zeggen tegenover Christus, want zo is dat nog steeds in onze dagen. Zeer vijandig, mag ik wel zeggen. Ik lees nog wel eens af en toe uit Joodse bron, want ja, die hebben toch soms, Joden hebben soms toch een interessante kijk toch wel op het Oude Testament. Het probleem is echter dat ze niet willen komen tot degene over wie het Oude Testament spreekt. En in de praktijk blijkt, helaas, maar blijkt dat men daar zeer vijandig staat tegenover de Heer Jezus Christus, tegenover Jezus, als zou die de Messias zijn, enzovoorts. En heb ik het echt nog heel netjes gezegd. En ik laat het aan me bij ook. Maar het zal duidelijk zijn waar we hiermee van doen hebben. We hebben het van doen met Saul, die staat voor de wet in het algemeen, de heerschappij van de wet. En we hebben van doen met Doeg, de Edomiet, en dat die twee het aardig met elkaar eens zijn in de praktijk, goed met elkaar kunnen vinden, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En waar het deze priesters betreft, deze priesters uit het huis van Levi, de Levitische priesters van het oude verbond, zijn nou eenmaal de bedienaren van de wet. Ze worden dus geacht trouw te zijn op een of andere wijze aan Saul. Maar niettemin, de wet, het oude verbond, heeft nou eenmaal, ik bedoel dus de boeken van Mozes, of gewoon Mozes mag je ook zeggen, want de Bijbel zegt het ook, heeft nou eenmaal twee kanten. Dat lezen wij daarna ook bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament. Ik ga nou even niet op de typologie in, maar het zou je toch te denken moeten geven dat de wet, de Mosaïsche wet, geschreven werd op twee stenen tafelen. Het heeft twee kanten. En als in de Bijbel sprake is van het woord van God in de vorm van een boekrol of zoiets, dan staat er geschreven van binnen en van buiten. Ja, in Openbaring ook, maar in het Oude Testament ook. Hè. Het heeft twee kanten namelijk. Laten we zeggen een positieve en een negatieve. Of zullen we zeggen een rechtse en een linkse kant. Misschien moet je ook zeggen een oppervlakkige kant en een wat meer diepzinnige kant. Want zo kan het ook nog, hè. Wij lezen daarover, niet uitgebreid, maar wij lezen daar wel degelijk over. In Colossense is dat, meen ik, in Colossense hoofdstuk 2, waar staat, laat ik het anders zeggen, waar gesproken wordt over de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Het wordt genoemd zijn besnijdenis, maar dat is zijn dood en opstanding, dat staat erachter, dat is vers 11 van de Colossense 2. Christus, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, dat wil zeggen een geestelijke besnijdenis, allemaal overdrachtelijk, in de uittrekking van het lichaam des vleeses. En het is gebeurd door de besnijdenis van Christus. Hoezo? Wel, zijnde met hem begraven in de doop. Het idee is dat we namelijk in Christus gedoopt zijn, Romeinen 6. En dat wij deel hebben gekregen aan Christus, één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods en zijn begrafenis, maar ook in zijn opstanding. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorraad uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, dat is onze positie als kinderen Gods, uitgewist hebbende, bij wijze van spreken uiteraard, hè. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. En het ons, dat is in ieder geval inclusief Paulus. En vermoedelijk heeft hij geen andere gedachte dan tegen ons, namelijk ons uit de Joden. Maar het doet verder weinig ter zake, want tegen wie het ook was, het is uitgewist. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Ik weet niet of ze het u ooit verteld hebben. Maar dat handschrift was op die twee stenen tafelen die bewaard werden in de Ark des Verbonds. Maar de hele Ark des Verbonds, inclusief de twee stenen tafelen, waren in de dagen van de Heer Jezus al honderden jaren zoek. En in de tempel die gebouwd was onder Ezra ter gelegenheid van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, In die tempel bevond zich geen Ark des Verbonds en dus ook geen twee stenen tafelen. Eigenaardig genoeg, toen de Joden, het Joodse volk, meende zich alsnog onder de Mosaïsche wet te moeten stellen, in de Babylonische ballingschap, waren de stenen tafelen verdwenen en zijn ook nooit meer boven water gekomen. En de Ark des Verbonds ook niet. Dat weten wij zeker. Dat staat niet in de Bijbel, nee, maar dat weten we zeker. Want Flavius Josephus meldt dat. Hè. In het heilige der heiligen van de tempel was een steen. Een rots. Ik persoonlijk denk trouwens dat het gewoon diezelfde rok is waar tegenwoordig die doom overheen gebouwd is. Dat wil zeggen geen losse steen, maar gewoon de kale top van de berg. De dorstvloer van Arona. Maar dat is een verhaal apart, dat doet er nou verder niet toe. Wat er toe doet, is dat er zo'n letterlijk handschrift niet meer was. Althans niet het oorspronkelijke. Maar er staat uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, dat is beeldspraak. En als Paulus toch bezig is, kan hij net zo goed nog een andere beeldspraak gebruiken. Hij zegt namelijk hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En iedereen weet dat er niet letterlijk nog de stenen tafelen, nog een wetboek of iets dergelijks aan het kruis genageld is. Het is een prachtige beeldspraak. De Heer Jezus werd aan het kruis genageld en stierf daar. En dat betekent het einde der wet. En dat kun je op literair verantwoorde wijze al zo formuleren. Namelijk, het handschrift is aan het kruis genageld of het handschrift is uitgewist. Maar hij corrigeert zichzelf, Paulus. Hij zegt uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. Bestaande in of bestaande uit, net wat u wilt. Inzettingen. Het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was. Dat enigerwijze is een nuancering die hij in tweede instantie pas aanbrengt. Hij corrigeert zichzelf dus, want die wet bestaat natuurlijk nog steeds. Daar zijn kopieën van, tot in onze dagen, we hebben hem hier voor ons liggen. En is die ons tegen dan, is de vraag. En dan zegt Paulus, nou ja, enigerwijze. Voor zover die in inzettingen bestaat, dat wil zeggen voor zover de wet eisend is. Mijn woordkeus is ontleend aan de naam Saul, uiteraard. Voor zover de wet eisend is, is hij uitgewist, dan wel aan het kruis genageld. Er was enigerwijze ons tegen. En er staat trouwens nog een uitdrukking, en dat is de, nou ja, er staan de drie. Dit is de middelste die nu komt. Het was eerst uitgewist hebben het handschrift, daarna heeft hetzelfde uit het midden weggenomen en daarna aan het kruis genageld. En dat is drie keer beeldspraak natuurlijk, want uit het midden weggenomen betekent niet dat die wet zich letterlijk in het midden bevond. Het midden van wat dan? Toch? Maar het midden is in de Bijbel nou eenmaal de positie van dominantie, van heerschappij, zeg maar. En de wet heerst niet meer, betekent het gewoon. Staat niet meer in het midden. Is daar weggenomen. Met andere woorden, staat het drie keer. Maar er staat bij, voor zover die ons tegen was. Anderszins is de wet natuurlijk niet tegen, maar voor. In andere plaatsen staat dat natuurlijk ook, hè. Er staan heel lelijke dingen over de wet in de Bijbel, in het Nieuwe Testament bedoel ik specifiek. En er staan ook heel positieve dingen over de wet in de Bijbel. Er staan heel positieve dingen in Romeinen 7 bijvoorbeeld. Hè? Yes, sir. Er staat eerst in vers 10 van Romeinen 7 het gebod dat ten leven was. Doe dit en gij zult leven, was het immers. Het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Het werkt andersom. Dus eerst iets positiefs en daarna wat negatiefs. En niet zo'n klein beetje positief, maar ook niet zo'n klein beetje negatief natuurlijk. Hè? Het is gewoon tegenovergesteld, leven of dood. En daarna lezen wij in vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar daarna staat er, maar het goede werkte mij de dood. Twee versen verder. En in hoofdstuk 8 vers 2, vorige keer waren we in vers 3, herinner ik mij. Maar in Romeinen 8 vers 2 lezen wij: de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat wil zeggen, het mag dan ten leven officieel zijn. In de praktijk was het der zonde en des doods. Zie? De ene kant zeer positief, de andere kant zeer negatief. In de Hebreeënbrief vind je ook dat soort uitspraken. Om voor de hand liggende reden. Want in de Hebreeënbrief wordt immers oude en nieuwe verbond. En dus wet en genade tegenover elkaar gesteld. En daar lees je iets als Hebreeën 7 vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is de wet, dat blijkt uit het verband in elk geval. De vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De wet is zwak en onprofijtelijk. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Nee, de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar de wet is niet volmaakt. Heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft wel de aanleiding, toeleiding kan ook, de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, de wet is aan de ene kant een bediening des doods, maar die term leen ik even gauw uit 2 Korinthe hoofdstuk 3, waar dat staat. De wet is een bediening des doods, oude verbond, in letteren, in stenen ingedrukt, enzovoorts. Wet is een bediening des doods, maar via de genade komt men tot leven. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet is wel, of heeft wel, een aanleiding, of de aanleiding van een betere hoop door welke wij wel degelijk tot God komen. Dat wil zeggen tot God naderen, want zo staat het er. Dat wil zeggen enigerwijze ons tegen, en dat is voor zover die wet uit inzettingen bestaat, en dus eisend is. Daar is Saul de vertegenwoordiger van. Anderzijds is de wet dus positief, want hoe het ook zij, de Heer Jezus zegt gewoon, als je Mozes gelooft had, dat is de wet dus, op wie de Joden zich beroemden en beriepen. Als je Mozes gelooft had, dan zou je mij geloofd hebben. Want de wet wijst naar en op Christus. De wet wijst op het nieuwe verbond. Letterlijk en overdrachtelijk is waarschijnlijk nog bekender, want de wet is een illustratie van het nieuwe verbond. Ook daar waar men van bijbelse symboliek überhaupt niks weet, weet men nog wel te vertellen dat het Oude Testament, dat bevat typen en die worden vervuld in het Nieuwe Testament. Dat is erg veralgemeniseerd, om zo te zeggen, maar niettemin, daar begin je mee in elk geval. Kortom, enigerwijze tegen, maar anderzijds wel degelijk voor. Dat lees je ook een bladzijde verder in Hebreeën 10, vers 1, om maar even iets te noemen. Hè. Want de wet hebbende een schaduw, in de zin van een afbeelding, een schaduw wil wel eens een afbeelding geven, een projectie, hè? Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het ding zelf. Er staat beeld, maar niet meteen denken dat het type is, want dat is niet zo. Niet het ding zelf, hè? De wet heeft een schaduw Maar het ding dat de schaduw werpt, om zo te zeggen, ja, dat maakt geen onderdeel uit van de wet, dat staat daar buiten. De wet is slechts de schaduw van het beeld zelf der zaken. Die wet, die heeft een schaduw der toekomende goederen, dat zijn die van het nieuwe verbond. En die kan, diezelfde wet, die een schaduw is van toekomende goederen, die kan met dezelfde offers die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Die daar onder het oude verbond dus toegaan, namelijk naderen, namelijk offeren. Want dat is het jargon dat hier gebruikt wordt. Dat wil zeggen, ook hier wordt aan de ene kant iets positiefs gezegd, maar aan de andere kant ook iets negatiefs. De wet spreekt over het nieuwe verbond, maar het is niet het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. En de priesters, die geacht werden de wet te kennen en te onderwijzen, worden dus ook geacht op de hoogte te zijn van dat nieuwe verbond waarover de wet letterlijk en overdrachtelijk spreekt, uiteraard. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat in het Jodendom dat wij tegenwoordig kennen ook nauwelijks meer. Ik moet voorzichtig zijn, want het is makkelijk praten ook. Als je er niet bij hoort, hè, vanaf afstand. Het is ook goedkoop. Maar goed. Maar toch durf ik dat wel te zeggen. In het Jodendom van vandaag, ook in het orthodoxe Jodendom, vind je nauwelijks meer een levende messiaanse verwachting. En als die er toch is, want die is er soms toch, dan heeft men dikwijls geen flauw idee wie die Messias eigenlijk is. Eenvoudig, omdat men sinds het begin van onze bedeling, het begin van het christendom, zeg ik dat zo goed, heeft men de neiging gehad om alles wat wij christenen uit het Oude Testament toepassen op de Messias alsnog weg te redeneren. En dat is makkelijk na te gaan. Ja, het is een boel werk, maar het is makkelijk na te gaan. Ik bedoel, er bestaan tot vandaag binnen Joodse kring bijbelcommentaren, dat wil zeggen commentaren op het Oude Testament, en die stammen van voor de dagen van de Heer Jezus. Dat weet u wellicht, hè? De belangrijkste Joodse bron van al hun religie, is de Babylonische Talmud, en die bestond in de dagen van de Heer Jezus al. Later is daar aan toegevoegd wat men noemt de Jeruzalemse Talmud, die is van latere datum en voor een belangrijk deel van veel latere datum. Dat wil zeggen van na Christus, om zo te zeggen, na de dagen van Handelingen en wat iets meer zei. En je kunt het verschil nagaan. Je hebt je werk, zeg ik, maar niet tenminste dat na te gaan. En er zijn er die dat hebben nagegaan voor ons, dus dan wordt het iets makkelijker om daarover te spreken. Maar daar vind je dingen als Psalm 2, weet u wel, waarvan wij in het Nieuwe Testament lezen, dat die uitspraken over, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. Daar vind je in dat men dat oorspronkelijk onder het Jodendom wel degelijk beschouwde als een messiaanse uitspraak, dat wil zeggen een messiaanse psalm. Maar ja, omdat wij christenen en omdat het Nieuwe Testament het toepast op Jezus van Nazareth, heeft men het alsnog teruggebracht en zegt, nee, dat is geen messiaans persoon, dat gaat over David. Maar na de geschiedenis zich herhaalt, want in het christendom is dat inmiddels ook gebeurd, hè. Dan heeft men ook gezegd, nee, dat is geen messiaans persoon, dat gaat over David. En als wij dan zeggen, ja, maar als nou, er staat toch in het Nieuwe Testament dat het op Christus slaat, dan zeggen ze, ja, maar dat komt omdat die theologen van het Nieuwe Testament, Paulus en Petrus en wie het maar waren, weet u wel, die hebben die teksten genomen en hebben ze van toepassing gebracht op Jezus. Want zo doen theologen dat. Maar daar ging de psalm niet over.
Wij werden er beter.
Precies, ja. En ja, ze verlagen de schrijvers van het Nieuwe Testament tot hun eigen niveau. Namelijk, men neemt ergens maar een tekst als dat uitkomt ter onderbouwing van hun eigen ideeën. En men zegt dat Paulus en wie het maar waren, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort, dat die dat allemaal zo gedaan hebben. En men redeneert het dus weg. En waarom doet men dat? Omdat men niet gelooft dat diezelfde Jezus, die zoon, zal ik maar zeggen, van David uit Psalm 2, alsnog op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. En dus redeneert men het weg. Nou, zo gaan die dingen. Dat wil zeggen, voor zover binnen het Jodendom de Tenach, het Oude Testament, nog enige invloed had en hen wees op Messiaanse hoop en verwachting, is men die in hoge mate kwijtgeraakt. Omdat alles waarvan wij geloven, wij als orthodoxe christen om zo te zeggen, dat alles waarvan wij geloven dat slaat op de Heer Jezus als de Messias, dat moeten zij weer wegredeneren. Omdat ze Jezus niet willen als Messias. En zo is men ook de positieve kant van het Oude Testament kwijtgeraakt. En ik persoonlijk ben van mening dat dat is wat hier in 1 Samuel 22 geïllustreerd wordt. Als deze priesters, die geacht werden, al of niet terecht, dat doet er nou verder niks meer toe, maar dat deze priesters, onder aanvoering van Achimelech, die hebben immers David geholpen. En om die reden worden zij gedood. Inclusief zelfs de plaats of stad, het dorp waar het maar was, hoe het maar heette, dat was Nob, volgens 1 Samuel 21 vers 1. En hier in 22, hoofdstuk 19, zij worden gedood. Met andere woorden, daarmee verliest men deze profetische werking van het oude verbond. Daarmee verliest men het idee dat het oude verbond in het algemeen vooruit wijst naar de komst van de Messias en al wat daarbij hoort. Hoe kan het ook anders? Het wijst op de Heer Jezus, de zoon Davids, als de Messias, maar die wil men niet. En dus ontdoet men zich ook alles, van alles, wat in het Oude Testament daar maar op zou kunnen duiden. Heb je dat nog? We redeneren het weg. En dat is daarna weer het probleem voor christenen die het evangelie willen prediken aan de Joden. Nou zijn de meeste Joden überhaupt in de Bijbel niet onderlegd, hoor. De meeste christenen trouwens ook niet, maar vooruit. Maar ze zijn er niet in onderlegd, dus dat wordt toch weer een andere discussie. Maar voor zover men daar wel in is onderlegd, loop je dus tegen dit soort zaken op. He? Je zegt maar Psalm 2 dan, dan zeggen ze, ja, dat gaat over David. En Psalm 8 dan, ja, dat gaat over de mensen in het algemeen. Jesaja 53 dan, ja, dat gaat over ons Joden. Etcetera, etcetera, etcetera. Men is dat dus kwijt. Men heeft het gedood. En ik zou bijna zeggen, de priesterlijke functie van het Oude Testament, dat wil zeggen, de functie waarbij het Oude Testament vooruit wijst naar het Nieuwe Verbond, onder aanvoering van de Heer Jezus, de Messias, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, men heeft het systematisch, gedood. Daar komt het op neer.
Uitgeroeid.
Men heeft het uitgeroeid. En dat is gebeurd door de hand, op instigatie van Saul, die staat voor de wet uit geboden en inzettingen bestaande, maar het gebeurt door de hand in de praktijk van Doeg, de Edomiet, die een uitbeelding is gewoon van het ongelovige Joodse volk. En dat is wat het is. Daarna vragen wij ons af, moet toch iets van overgebleven zijn? En dat is ook zo. Want wat er overblijft is deze Abjatar, over wie we gelezen hebben in vers 20. Maar voor de rest wordt heel Nob en de priesters en alle families en het vee en al wat erbij hoort rigoureus uitgeroeid. Niettemin blijft er wat over. Dat is Abjatar in vers 20 en 21. En van hem lezen wij dat hij ontkwam. En David navluchtte en verslag deed van deze gebeurtenissen aan David. Gebeurtenis namelijk dat Saul, staat niet eens door, hè? Dat Saul de priesteren des heren gedood had. Wordt niet eens primair gesproken over degene die het zwaard hanteerde, maar over degene die de opdracht gaf, uiteraard. Zie. En Abjatar is welkom bij David, uiteraard. En in het volgende hoofdstuk, dan wel de volgende perikoop, maar het is het volgende hoofdstuk, komen we hem dan ook inderdaad tegen in vers 6. En staat hij met efod en al, en met Urim en Tumim enzovoort, staat hij ter beschikking van David. Mag niet al te moeilijk zijn. Wat het uitbeeld is uiteraard, dat in de kring van David, in het gezelschap van David, dat zich trouwens in het volgende hoofdstuk kennelijk heeft uitgebreid tot 600 man, dat in die kring van David, dat daar wel degelijk de wet bekend is. Dat wil zeggen, men heeft de wet, men leeft er niet onder, men leeft niet onder Saul enzovoort, maar men heeft de wet wel, zoals wij die wet hebben, maar wij kennen de wet als een schaduw van toekomende goederen, als een aanleiding tot een betere hoop door welke wij God naderen. En vorige keer zijn we ongeveer geëindigd met vast te stellen wat Romeinen 3 vaststelt, namelijk dat wij die zonder de werken der wet gerechtvaardigd worden uit geloof, daarmee de wet niet te niet doen, maar integendeel de wet bevestigen. En we hebben in Abjatar dus te doen, van doen, met de wet voor zover die de komst van de Messias en de komst van een nieuw verbond, et cetera, aankondigt. En dus vindt Abjatar een plaats bij David. En met Saul, voor Saul ziet het er langzamerhand wel erg treurig uit. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. In elk geval vindt u geïllustreerd hoe groot de vijandschap is van Saul tegen David. Van de wet tegen de genade, om zo te zeggen. Maar misschien had ik moeten zeggen van degene die onder de wet leven tegen degene die onder de genade leven. Dat is een van de grote thema's van het Nieuwe Testament. Je bent nauwelijks in Matthäus aan het lezen of je leest over een Edomiet. Toch? Herodes. Die een klein beetje lucht krijgt, en dat is niet eens veel, maar een klein beetje lucht krijgt van dat misschien die Messias gekomen is of zoiets. En het eerste waar hij aan denkt is
uitroeien.
Ja, precies. Nou ja, en zo gaat het verder. En de Edomiet staat model voor wat in de rest van, laat ik zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en zelfs Handelingen gewoon het Jodendom doet. Vijandschap tegen Christus en de zijnen. En daarmee ben je nog niet klaar. Maar dat komt eigenlijk in het volgende hoofdstuk, volgende perikoop aan de orde. Althans wordt daar geïllustreerd. Daar ben je nog niet klaar, want zelfs onder gelovigen vind je hetzelfde merkwaardige verschijnsel. Dat men toch geneigd is weer een beroep te doen op Saul. Ja.
Veilig.
Ja, dat denkt men. Ja. Wat wij uit deze geschiedenis in elk geval leren is dat het niet het geval is.
Nee.
Hè? Nou ja. Hoe dan ook, ik moet nog even ingaan op wat details. Er staat in vers 18, of er is in vers 18 sprake van 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Het dragen van de linnen lijfrok is voorbehouden aan de priesters. En de uitdrukking, degene die de linnen lijfrok, lijfrijk staat er. In mijn Bijbel, ik zie het nou pas.
Nee.
Ik lees het altijd goed, ja. Ik zie het nu pas, lijfrijk staat er. Nou. Ja, ik heb zo'n versie met zetfouten, maar vooruit. Maar lijfrok moet het zijn. Hè? Dat is een van de uitdrukkingen voor de priesters. Degenen die de linnen lijfrok droegen. Dat zijn per definitie de priesters. En linnen is daarmee de uitbeelding van. U weet hoe het is. Linnen was niet normale kleding. Wol was een normale kleding. En nog zo wat. Maar linnen, dat was voorbehouden aan de priesters. Dat wil zeggen, die mochten niks anders dragen. Dat is één ding, het gaat dus om priesters. En daarna 85, dat is lastig. En dat komt omdat wij met verschillende versies van, ook van het Oude Testament te maken hebben, waarin andere getallen genoemd worden. Het bevestigt, wat ik wel vaker zeg, dat wij nooit helemaal zeker zijn, als grote getallen zijn, zijn we nooit helemaal zeker of het wel klopt. Omdat we niet goed weten hoe die getallen geïnterpreteerd moeten worden. Dat wil zeggen, er staan geen cijfers in het Hebreeuws, er staan gewoon letters. Zoals bij ons, 85 mannen enzovoort. Maar het is niet altijd duidelijk hoe die genoemde getallen zich tot elkaar verhouden. En dus krijgen wij soms in allerlei Bijbelversies en zeker ook vertalingen krijgen we een ander aantal genoemd. Ik heb daar nog nooit een oplossing voor kunnen vinden. Ik bedoel niet dat ik, ik zelf ook niet, maar ik bedoel, er zijn er velen die zich in de loop der tijd daarmee hebben bezig gehouden. En ik heb nog nooit een sluitende verklaring gevonden waar velen het daarmee eens zijn of zo. Blijft gistwerk, men weet het niet. Hier is dat ook een probleem. Hoewel men het tamelijk erover eens is dat 85 in onze Bijbels überhaupt niet klopt. Dat het er veel meer waren namelijk. In de Septuaginta vinden we twee versies. Septuaginta, dat weet u, hè? De Griekse vertaling van het Oude Testament is natuurlijk ook steeds overgenomen, overgeschreven en wat dan ook. Er zijn twee versies van in omloop met betrekking tot dit vers. De ene geeft 305. En de andere geeft 805. En daarnaast hebben we Flavius Josephus, die dezelfde geschiedenis beschrijft, die alle geschiedenissen uit de Bijbel beschrijft, maar niet noodzakelijk op grond van wat de Bijbel er zelf over zegt alleen, maar hij heeft kennelijk meer bronnen dan de boeken die wij in de Bijbel hebben. Ja, zijn die betrouwbaar? Ja, krijg je die oude discussie weer. Nee, niet zo betrouwbaar als de Bijbel. Maar we hebben ook niet veel reden om te zeggen, ze zijn per definitie onbetrouwbaar. Dat is dan weer een andere uiterste. Het blijkt in ieder geval dat bij gelegenheid, dat blijkt in de Bijbel, bij gelegenheid dat bepaalde zaken die niet in de Bijbel staan, maar via bijvoorbeeld Flavius Josephus in de traditie zijn terechtgekomen, niet de onze, maar de Joodse, dat die in de Bijbel wel degelijk geaccepteerd worden. Ik ben even aan het zoeken of ik mij een voorbeeld te binnen schiet. Ik zal er één noemen. In de Bijbel vind je het verslag van Israël dat uitgeleid wordt uit Egypte. En dan zegt de Heer, nee, hier moet je rechtsaf, of wat het maar was. Hier moet je uitwijken, althans naar het zuiden, enzovoort. En dan zegt de farao, kijk, dat is nou mooi, nou kunnen ze geen kant meer op. Waarom niet? Dat is uit de Bijbel niet duidelijk. Althans niet duidelijk genoeg. Maar Josephus zegt, ja, ze liepen door een ravijn met een weerskant te bergen. Een wadi dus. En op die bergen waren de militairen van de farao. Dus ze konden ook met geen mogelijkheid links of rechts van de weg afwijken. Door het terrein was het al moeilijk, maar als ze het zouden doen, dan zouden ze in handen vallen van de legers van de farao. Dat is het verhaal. In de Bijbel lees je dat niet. Nou ja, soms iets wat erop lijkt, iets wat in de buurt komt. En dan, daar dringt dan door dat verhaal zoals Josephus vertelt inderdaad correct is. Er zijn dingen die wij weten, maar die we niet uit de Bijbel gehaald hebben. Maar die algemeen aanvaard worden, ook door de Bijbel zelf. En er steekt dan af en toe zijn kop op, om zo te zeggen. Dus herkenbaar. Nou goed, hoe ik daar nou weer op kan, weet ik niet meer.
Die waren
80. Hè? Oh, die 85, daar, ja natuurlijk. Dank u, zuster, dat scheelt een boel tijd, ik kan meteen weer de draad opnemen. 85, volgens Flavius Josephus 385, volgens de Septuaginta 305 of 805. En de meest gangbare verklaring, gewoon algemeen, wat zo in de, zal maar zeggen, waarschijnlijk staat in de eerste, de beste Bijbelse encyclopedie die uit de kast trekt of zo, hè, of uit, bij de boekhandel, zou ik maar zeggen. De meest gangbare verklaring is dat het gaat om 385. Volgens Josephus, men hecht meer waarde aan Josephus dan aan de afwijkingen van de Septuaginta. Want de Septuaginta is sowieso niet een betrouwbare vertaling. Je hebt hem nodig om het verband te kunnen leggen tot Hebreeuwse woorden, tussen Hebreeuwse woorden en hun Griekse equivalent dat later in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Maar als vertaling van het boek zelf weet iedereen dat het onbetrouwbaar is. Dus vraag me weer. En zeker waar het getallen betreft. Vandaar dat men in het algemeen kiest voor Josephus, die men in het algemeen wel betrouwbaar acht. En dus de gangbare verklaring is deze. Het zijn 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Dat zijn 85 priesters. En daarna ook 300 familieleden. Dat wil zeggen, dat is het totaal van alle inwoners van Nop. Maar dan heb je er toch 385 en niet maar 85. Heb je dat nog?
Wat staat er nou in het Hebreeuws?
Ik geloof het wel, ja. Hij doodde te die dagen 85 mannen. Maar je bent er niet mee klaar natuurlijk, want hierna komt nog. Hij sloeg ook nog op de stad deze priesters met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen. Dan heb je de mensen gehad dus. En het idee is dan dat het dus 85 priesters waren uit vers 18. Maar nog 300 personen uit vers 19. En dat zou dan het totaal zijn van alle inwoners van Nop. Waarmee Nop monddood gemaakt wordt. Nop heeft niets meer te zeggen. En ik breng u in herinnering dat een nop, nop is een nebbe, is een mond, een snavel in het Nederlands. En het hangt samen met Nabi, een profeet. Dat wil zeggen, het gaat hier over het woord van God, dat als het ware ontledigd wordt. Zie? En dat heb ik u net uitgelegd, gaat om het woord van God, het Oude Testament, het Oude Verbond, dat een aanleiding is tot een betere hoop enzovoorts, maar die heel die aanleiding, alles is weg. En wat je overhoudt, is alleen nog Saul, de eisende. Het enige probleem is dat we natuurlijk hier dingen tegenkomen die niet algemeen bekend zijn, en dat maakt het lastig. Namelijk, hoe dood het Jodendom is. Hoe weinig boodschap men heeft. Als je orthodoxe Joden vraagt hoe het zit met de eeuwigheid en met hun zaligheid, en dan zeggen ze, ja, daar hebben we niks mee, dat gaat het allemaal niet om. Dat is buiten hun wereld, weten ze niet. Er is geen belangstelling voor, het is allemaal kwijt. En de Bijbel, ze kunnen het voorlezen. Maar begrijpen, nee, dat heeft men niet geleerd. En dat mag toch niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen, want het grootste deel van wat zich christendom noemt in onze dagen bevindt zich inmiddels in precies dezelfde positie. Geen flauw idee waar het over gaat. En meestal kunnen ze het niet eens voorlezen. Moeilijk genoeg. Nou goed. Maar dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgedrukt. Maar dat is in wezen nieuwtestamentische waarheid. Of moet ik u even lezen iets uit Matthäus 12, vanaf vers 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis. Die mens dus. Ik zal wederkeren, zegt die geest, in mijn huis. Van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig. Met bezemen gekeerd en versierd, dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Met andere woorden, het wordt verteld als over een mens, maar er wordt bijgezegd dat het niet gaat maar over een mens, maar over een heel volk. Nou ja, dit geslacht. Waarbij dus gezegd wordt dat de duisternis binnen dit geslacht, dat is het Jodendom, dat de duisternis, en dan zeg ik het heel terughoudend, hè, maar dat de duisternis in dit geslacht 7 erger zou zijn dan daarvoor. En officieel is het gereinigd geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar waar men niet is gekomen tot aanvaarding van Christus, is men 7 erger onder de macht van de wet terechtgekomen. Dat juk is dus ook 7 zwaarder geworden, daar komt het op neer. En dat het een demonische aangelegenheid is, ja, dat lees je hier dus ook. Ja, dat is het ook.
Dat zal een gebeuren ook ervaren, hoor.
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Het is een algemeen principe natuurlijk. Maar het gaat erom dat het hier beschreven wordt over het Joodse volk. Een ander voorbeeld daarvan heb ik misschien hier ook al eens aangehaald. Een ander voorbeeld daarvan, maar dat is pure symboliek natuurlijk, is de verlossing van Lot en zijn vrouw uit Sodom. Dat is een uitbeelding van het einde der wet, het oordeel over de natuurlijke mens. Of zoals we vorige keer in Romeinen 8 vers 3 gelezen hebben, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is gebeurd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarna is elk mens der zonde gestorven enzovoorts. Maar men zou komen tot geloof in Christus uiteraard. Maar Lot is een beeld van het overblijfsel uit Israël uit die dagen. Lot betekent ook de sluier, hè, de bedekking. En zijn vrouw is uiteraard de uitbeelding van de uiterlijke vorm van het Jodendom. En die keek terug naar Sodom, stierf ter plekke en werd veranderd in een monument. Kon zo naar het museum. Nou ja, een pilaar, een monument. Een zoutpilaar. Maar zout is eens deels een beeld van eeuwigheid. Maar ook in verband daarmee van het woord van God als zodanig, het eeuwig blijvende woord van God. Zo wordt het vele malen gebruikt in het Oude Testament, in de symboliek van het Oude Testament en soms zelfs in letterlijke tekst. Er is bij gelegenheid zelfs sprake van een zoutverbond. En het gaat helemaal niet over zout, maar het betekent een blijvend verbond, een onverbrekelijk verbond. Een zoutverbond. Enzovoort. Maar de vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, maar ze is een uitbeelding van het judaïsme zoals we dat in onze dagen kennen. Het is dood, maar het is een monument van wat geweest is. Vandaar dat je er toch wat van leren kan. Van museumbezoek kan je trouwens in het algemeen wel wat leren. En van de bestudering van de wet dus ook, al leven wij er niet onder. En in het Jodendom vind je heel wat zaken terug die je eigenlijk maar nauwelijks of met moeite in je Bijbel kunt vinden, maar die wel degelijk illustraties zijn van Bijbelse waarheid. Gek genoeg. Hoor je wat ik nou zei? Ik zal het met anders zeggen. In het Jodendom heb je rituele gebruiken, voorwerpen die in de Bijbel niet zijn voorgeschreven, maar die met gemak te herkennen zijn als illustraties van Bijbelse waarheid. Die men niet kent. die men vroeger gekend heeft blijkbaar, maar is kwijtgeraakt en men heeft alleen de uiterlijke vorm, het vrouwelijke. Men heeft de uiterlijke vorm nog over, dat is de vrouw van Lot. Kortom, die vrouw van Lot bestaat nog steeds. Maar is overleden, netjes gezegd. En dat is de situatie van het Jodendom dus, hè. De wet is voor hen zwaarder geworden. En dus heeft men ook minder hoop op de toekomst. En nauwelijks, eigenlijk helemaal niet, een eschatologie. Dat wil zeggen, geen Bijbelse verwachting van toekomstige gebeurtenissen. Het komt nooit verder dan die Messias moet komen. En dan wordt Israël hersteld of zo. En dat is het dan ongeveer. Maar een idee van hoe die welke gebeurtenissen zich zullen afspelen en hoe die met elkaar samenhangen, hoe dat zit met die 70ste week van Daniël en met een antichristelijk rijk, zelfs daar hebben ze geen idee van. Hoewel ze het boek Daniël natuurlijk net zo goed hebben als wij. Nee, dat is illustratief. Het is ook bij hun niet gerangschikt onder de profeten. Hetgeen niet wil zeggen dat men dus het profetisch karakter ervan niet ziet. Maar het is toch niet waar ze het eerst aan denken. Maar ze kennen het niet. Het is dood. En ze zijn zonder God, zonder Christus, in de wereld. Dat is de beschrijving van de heidenen in Efeze 2. Hè? Maar dat is hun positie. En wat men had, is men kwijtgeraakt. Nop, de profeten, Nabi, priesters, het is er allemaal niet meer. En priesters in het Jodendom trouwens ook niet, hè. Men heeft, nee, echt niet. Men heeft nog mensen waarvan men aanneemt dat ze van Levi afstammen. En de enige reden daarvoor is dat ze Levi heten. Nou ja, of Kohen, priester. En in al die varianten, hè, Kohen, Kaan, Koon, en hoe het maar heten mag. Dan zeggen ze, ja, die heten zo, dat duidt op een priesterlijke afstamming. Maar ze weten het niet. Ze zijn het kwijtgeraakt. Vreemd genoeg, hoor. Maar goed, dat is wat hier beschreven wordt. Het enige wat overleeft is die ene, maar die komt terecht bij David. Uiteraard. Want de wet spreekt over Christus. Bovendien, David is een type van Christus. En Christus zelf wordt geacht naast het koningschap, juist het priesterschap, het hoge priesterschap te hebben ontvangen. Uiteraard dan na de ordening van Melchizedek. Zo komen wij aan hoofdstuk 23. Dat is een hoofdstuk in afleveringen, als u mij vraagt. Vanaf vers 1, men boodschapte David zeggende, zie de Filistijnen strijden tegen Keila, men heeft een H tussen gezet, want men vindt dat we Keila moeten zeggen, Keila. En zij beroven, de Filistijnen strijden tegen Keila en zij beroven de schuren, de voorraden dus. En David vraagde de Heere, zeggende, zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heer zei tot David, ga heen en gij zult de Filistijnen slaan en Keila verlossen. Doch de mannen Davids zeiden tot hem, zie, wij vrezen hier in Juda. Hoeveel te meer als we naar Keila gaan tegen der Filistijnen slagorde, om tegen die slagorde te gaan. Toen vraagde David de Heer nog verder en de Heer antwoordde hem en zei, maak u op, trek af naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Alzo toog David en zijn mannen naar Keila en hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg en hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Keila. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Keila. Daar dus pas, hè, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. En als aan Saul te kennen gegeven werd dat David te Keila gekomen was, zo zei Saul, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten, komende in een stad met poorten en grendelen. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen dat ze aftogen naar Kehila om David en zijn mannen te belegeren. Als nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zei hij tot de priester Abiathar, breng de efod herwaarts. En David zeide, Heere, God van Israël, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere, God van Israël, geef het toch uw knecht te kennen. De Heere nu zeide, hij zal afkomen. Daarna zei David, zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heere zeide, zij zouden u overgeven. Toen maakten zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man, en ze gingen uit Kehila en ze gingen heen waar zij konden gaan. En daar laat ik het maar even bij, want in wezen zijn er twee verschillende dingen die hier naar voren gebracht worden. Het ene is dat deze stad, zullen we het maar noemen, was besloten met poorten en grendelen. Dus hoe klein het ook was, je moet het dan een stad noemen. Maar dat deze stad beroofd werd door de Filistijnen en dat David, in opdracht van de Heer zelf overigens, die Filistijnen verjaagt, hun vee veroverd enzovoort, en daarmee Kehila bevrijdt. Dat wil zeggen, Kehila krijgt deel aan de zegeningen van David, om zo te zeggen. En het wordt een stad van David. Maar het vervolg op het verhaal is dat men daar in Kehila vervolgens van doen krijgt. Men is net van de Filistijnen verlost. En nou krijgt men van doen met Saul. Die denkt op te trekken tegen Kehila omdat David daar zijn domicilie heeft. En daarna wordt aan de Heer gevraagd, wat moeten we nou? Hoe zal dit gaan? En dan krijgt David van de Heer te horen, via de priester en via de efod en dus via de Urim en Tumim, dat weet u, dat wordt gebruikt als lot, zal ik maar zeggen, om antwoorden te geven van Gods wegen op de gestelde vragen. En David krijgt te horen dat als Saul komt, eerst hoort hij dat hij komt, en in de tweede plaats krijgt hij te horen dat als Saul komt, zullen de inwoners van Kehila David aan Saul uitleveren.
Zullen we het verhaal van Lot al gehoord hebben, denk ik. Ja.
Wellicht. Maar goed, David is hun weldoener. David en de zijnen hebben Kehila verlost van de Filistijnen. Maar als Saul komt, dan kiezen ze toch weer de kant van Saul, om zo te zeggen, en leveren zelfs David aan hem uit, zodat David opnieuw moest vluchten. En hij trok weer uit, vers 14, David nu bleef in de woestijn, in de vestingen, en hij bleef, of woonde, verbleef op de berg in de woestijn Zif. Dat is daar vlak in de buurt trouwens allemaal, maar het doet nou niet zoveel te zaken. Langzamerhand mag het voor ons toch niet al te moeilijk zijn om de situatie te herkennen. Kehila betekent zoveel als een insluiting, een omsluiting. Het heeft van doen met het woord voor een van de woorden voor een cirkel. Ga ik niet verder op in, want het is een beetje gecompliceerd met in dat Hebreeuws. Maar het wordt geacht een insluiting te zijn. Dat was het natuurlijk ook, want het heet later een stad in vers 7, een stad met poorten en grendelen. En dus was het een vaste leefgemeenschap, een stad met burgers. Liggend in het gebied van Juda overigens. Dat wil zeggen, dat is dan altijd nog Davids eigen stam. Vandaar dan ook dat die mannen van David in vers 3 zeggen, zie, wij vrezen hier in Juda, en dan zijn we eigenlijk op eigen gebied, maar we zijn hier al ons leven niet zeker. Zullen we dan ook nog naar Kehila tegen de Filistijnen gaan vechten? Want van die Filistijnen, dan ben je helemaal je leven niet zeker. Enzovoorts. Kortom, het ligt allemaal bij elkaar in de buurt, deze dingen. Maar wat we hier vinden is de uitbeelding van een legerplaats, een bepaalde gemeenschap die inderdaad door David en de zijnen bevrijd wordt van die Filistijnen. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om daar ook de tegenwoordige gelovigen, als u wilt, heel de gemeente in te herkennen. Per slot, de achtergrond blijft hetzelfde, de verhalen blijven in hoge mate ook hetzelfde, omdat ze in dezelfde omstandigheden plaatsvinden die we elke 14 dagen aanhalen. Namelijk, David is tot koning gezalfd, maar hij zit nog niet op de troon en in afwachting daarvan moet hij op de vlucht, met name voor Saul. De situatie in onze bedeling, waarbij wij behoren tot David, dat wil zeggen tot de zoon van David, die al lang geleden tot koning gezalfd is, maar nog steeds niet op de troon zit. En vandaar dat wij altijd op de vlucht zijn voor Saul, dat wil zeggen voor religie, voor wet. En ik zal het eerder gezegd hebben, als er iets is wat het geloof dan wel de gelovigen bedreigt, is het religie, namelijk wet. Wij zouden onze toevlucht niet zoeken bij de wet, maar bij de genade, om zo te zeggen. Niet bij het oude verbond, daar horen wij niet thuis. Wij horen bij de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, het nieuwe verbond enzovoorts. En wij zijn Romeinen 8 in hoop zalig geworden. Dat is die hoop op die heerlijkheid die geopenbaard zal worden ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, populair gezegd bij de wederkomst van Christus, en iets nauwkeuriger hangt het samen met de eerste opname van de gemeente en dan onze openbaring in heerlijkheid met hem. En dat is de achtergrond van al deze geschiedenissen. En elke keer krijgen we een ander voorbeeld daarvan te zien, maar het ontloopt elkaar niet zoveel. De Kehila, de omsluiting, spreekt over een gemeenschap. En als u mij vraagt, dat is de gemeenschap van gelovigen. Maar gelovigen worden bedreigd in de eerste plaats door Filistijnen. Dat wil zeggen, door de oude mens. Door vlees. Toch? Nee, ik weet het, er staat, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar ik protesteer dan toch maar tegen het halve citaat. Want er staat, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Maar die werken via het vlees. Naar de buitenkant is het wel degelijk het vlees. Filistijnen. En vandaar dat wij in het Nieuwe Testament bij herhaling steeds leren dat wij naar het vlees gestorven zijn. Dat we met Christus gekruist zijn, dat het vlees geen rechten meer heeft, enzovoorts. En men zou het dus afleggen, aangaande de vorige wandeling en hoe dat maar heten mag. Toch? Niettemin worden wij door bedreigd enerzijds en onze enige redding is uiteraard David. Dat wil zeggen David en de zijnen. Onze enige redding is de Heer en zijn personeel die ons verlost inderdaad van het vlees, van de oude wereld of hoe dat maar heet. En waar David staat voor Christus en Christus staat voor de genade en de troon der genade, zoals we die nu kennen in onze dagen, enzovoort, betekent het dus dat wij daar onze toevlucht zouden zoeken. Voor zover wij last hebben van het vlees, hetzij ons eigen vlees, want het zit ons denk ik toch primair in de weg, dan wel dat van anderen, wij leven uit genade. En waar we onze toevlucht zoeken bij de genade van onze Heer Jezus Christus, zo heet dat, daar doet dat vlees er niet meer toe. Heb je dat nog? Weg ermee. Dat is voor dood houden. Reken, houd het ervoor, staat er, dat gij der zonde gestorven zijt. En der wet gestorven zijt en wat allemaal maar was. Zie je? En dat is de redding van door David van dit Kehila. Ik geef u de Filistijnen in uw hand, zegt de Heer tot David. En zo gebeurde ook, want zo staat het in vers 5. Wat niet helemaal duidelijk is in de vertaling, is dit. Er staat, hij dreef hun vee weg In de praktijk, wat er echt staat, is dat hij dat vee verzamelde. Dat wil zeggen, hij dreef het weg, maar het werd zijn vee. Hij veroverde het vee. Dat mag ook niet al te moeilijk te begrijpen zijn, want iets van die oude mens, dat wordt de buit, om zo te zeggen, van Christus. Per slot lezen wij, ik neem aan dat dat bekend is, per slot lezen wij in de Romeinenbrief dat onze sterfelijke lichamen, dat is Filistijns gebied om zo te zeggen, dat onze sterfelijke lichamen niettemin levend gemaakt zijn dan we worden met Christus. En bovendien dat wij onze lichamen, dat zijn sterfelijke en zondige lichamen in zichzelf, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Met andere woorden, ons vlees, ons lichaam wordt ondergeschikt gemaakt aan Christus en daarmee ook aan het gehele nieuwe verbond. En dat is wat dat vee blijkbaar uitbeeldt. Maar het vervolg op het verhaal is dan dat Saul de wet, dat Saul denkt te gaan strijden tegen Keila en de Heer zegt, ja, dat gaat hij ook doen. En dat is wat ons als gelovigen altijd overkomt. Je leert dat we verlost zijn geworden door de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen dat God de oude mens niet meer rekent, dat onze zonden zijn weggedaan en wat het allemaal maar was enzovoorts. En daarna komt de wet binnen. Nee, ook in evangelische kring tegenwoordig. Ik vind het verbijsterend, ik kan er ook niet over uit, maar het is wel zo. Toch wet. Al was het maar natuurlijk om het zaakje onder controle te houden. Dat is die eigenaardige neiging van de mens om te heersen.
Kerkdiscipline.
Nou ja. Ja, ik heb nog een paar woorden, maar ik zal ze u maar besparen, denk ik, deze keer. Maar het is niet best in elk geval. Hè. Dan moet de vrijheid die wij hebben, die wordt verspild en daarna wordt ons wijsgemaakt dat het zo niet kan en dat het toch van hoger hand geregeld moet worden en dat soort dingen meer. Dan moeten we georganiseerd worden. Ik weet niet of ik het zeg, maar ik neem maar een voorbeeld. Ik ben groot geworden, ik ben opgegroeid in de dagen, dat had je de baptisten in Nederland, maar je had ook de zogenaamde vrije baptisten. Hoe dat gekomen is, weet ik niet, dat doet er ook niet meer. Je had vrije baptisten, die waren niet aangesloten bij de Unie. Ik geloof omdat de Unie van Baptistengemeenten zich had aangesloten bij de Wereldraad van Kerken of zo. En een beetje evangelisch christen voelt daar niet voor. En die vond je onder de baptisten ook. Dus dan had je hier en daar had je vrije baptistengemeenten enzovoorts. Hè. Die werden dus niet door een unie geregeld. Maar het heeft maar korte tijd geduurd totdat de vrije baptistengemeenten kwamen tot de oprichting van een unie van vrije baptistengemeenten. Of die alsnog zijn aangesloten bij een wereldraad van kerken, weet ik niet. Waarschijnlijk bij evangelische alliantie of zoiets. Weet je veel. Maar je ontkomt er niet aan. Zo gaat het nou altijd. Je bent vrij, maar er komt altijd wel iemand vertellen dat het toch nuttig is om je te organiseren. Daarmee ontkennend dat wij georganiseerd worden door de Heer zelf. Dan wel door de Heilige Geest, zo je wilt. Want dat maakt geen verschil in de praktijk. Maar dat gebeurt dan. En dat vind je dus hier ook. En dan zijn ze bevrijd van de Filistijnen. En dan komt Saul. Dan ben je verlost van de oude mens. En dan komt alsnog de wet. Het is tamelijk bespottelijk. Omdat de wet volgens de Bijbel gelegd wordt op het vlees. Dat is ook de reden waarom de wet zwak is en onprofijtelijk. Het is een juk dat gelegd wordt op het vlees, op de oude mens, en die kan hem niet dragen. Nou zijn we eindelijk van die heel de oude mens af, van de Filistijnen, zou ik maar zeggen. En nou zouden we alsnog de wet moeten dragen, dat juk. Je leert aan de ene kant, de oude mens is gestorven, en van de andere kant komt de wet binnen die gelegd wordt op die oude mens. Die dingen kunnen zo niet, maar het is wel wat ons in Kehila, om zo te zeggen, bedreigt. Dat wordt geïllustreerd. Het gevaar komt van twee kanten. De van de natuurlijke mens enerzijds en van de wet anderzijds. En van, met beide dingen... Nou ja, er schiet me nooit een plechtiger term te binnen... maar dan van beide dingen zeg ik... Paulus veegt de vloer mee aan. Met allebei. Hij zegt, weg met die oude mensen. Wil we niet mee te maken hebben. Houd het voor dood. Hij is er, oké, dat is prima, maar laten we het er niet over hebben. Want het doet er verder niet toe. En voor zover die oude mens bestaat uit een soort gereedschap, een lichaam, dit vleeselijke lichaam, een stuk techniek zal ik maar zeggen. Nou ja, het is biologisch, maar het is een stuk techniek. Wel, dat instrument zouden wij ter beschikking stellen aan de Heer en die zou dat gebruiken. Dat is het dan. En die rekent de zonde niet, die rekent die oude mens verder niet. Niks meer aan de hand. En het probleem van de wet is dat die nou juist toch die oude mens weer activeert. En van beide worden wij dus bedreigd. Hè? En van beide leren wij in het Nieuwe Testament dat wij ervan verlost zijn. Dat we staan zouden in de vrijheid en dat soort zaken meer. Maar, en want wat er gebeurt, en dat is nog het ergste, zodra men in Kehila, soms denk ik dat het een tropisch eiland is, Kehila. Het is net een stukje Hawaïaanse tekst, zal ik maar zeggen. Maar goed, zodra wij in Kehila Saul binnenhalen, terwijl hij op ons afkomt, zijn we meteen geneigd om David over te leveren. In ieder geval, dat is wat er gebeurt. Dat is de vraag. Zal dat gebeuren? Er wordt gevraagd aan de Heer en die zegt, ja, dat zal gebeuren, dat zullen ze doen. Als dat gebeurt, zullen ze dat doen. Als Saul komt, doen. En Saul komt. En dan is het afgelopen met David, voor hem is dan geen plaats. In het Nieuwe Testament kun je het bijna letterlijk lezen, alleen er staan andere namen ingevuld. Dat staat in, waar anders, Galaten natuurlijk. Galaten 5, waar net uiteengezet is dat de zoon van de dienstknecht van de slaaf niet erft met de zoon van de vrije. Men moet dus in de vrijheid staan om te kunnen erven en dus niet in slavernij zijn, niet die van de wet, dat staat er allemaal. Dat is ook beeldspraak grotendeels, het laatste deel van hoofdstuk 4. Maar goed, het is naar de aanloop. En dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Je zou kunnen zeggen met welke ons David heeft vrijgemaakt. Geschreven aan de inwoners van Kehila toch. En word niet wederom met het juk der slavernij, het slavenjuk, het juk der dienstbaarheid bevangen. Want dan ben je gevangen. En dus in slavernij. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dus u onder de wet plaatst, onder Saul plaatst om zo te zeggen, dat Christus u niet nut zal zijn. Als je Saul binnenlaat, is er geen plaats meer voor David. Zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. En Christus is u dan ijdel, leeg geworden. Alleen maar een naam, maar betekent in de praktijk niks meer. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Maar ja, het wordt hier beschreven juist omdat die Galaten meenden zich onder de wet te moeten stellen. Ze haalden dus als het ware Saul binnen. En in Galaten 2 wordt gesuggereerd, het gaat weliswaar niet over die gemeente in Galatië, maar over de gemeente in Jeruzalem, maar wordt gesuggereerd dat er spionnen zijn, hè, die ingekropen valse broederen, 2 vers 4, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Hoe dan ook, Dat gevaar loert altijd en men zou er dus ook op bedacht wezen, want het komt niet gewoon door de voordeur naar binnen. Het komt altijd in het geniep. Dat staat er. En dus moet je er altijd alert op zijn. Dit is wat we weten. Ook op voorhand al weet je helemaal niet hoe dat zit met de gelovigen en met de gemeente. Die brieven zijn duidelijk genoeg. Die zeggen, mens wordt bedreigd, een gelovige wordt bedreigd door zijn eigen oude natuur en wellicht die van anderen. Al wordt daarvan gebruik gemaakt door de Satan zelf. En hij wordt bedreigd door de wet. Terugkeer naar het oude verbond. En ik vind iets als verbondstheologie, dat vind ik een duidelijk voorbeeld van hoe dat dan gaat, hè. Heel dat protestantisme was een aardig eind op de goede weg. En nog lang niet bij doel. Maar niettemin, het was een aardig eind op de goede weg. En toen ontwikkelde men deze theorie dat gelovigen weliswaar uit genade zalig worden, maar niettemin onder de wet moeten leven. En dat die twee bij elkaar horen, dat het één ding is, het verbond. En men is het onderscheid zelfs kwijtgeraakt tussen Oude Testament en Nieuwe Testament, tussen beloften en vervulling van beloften en al dat soort zaken meer. En dus daarmee, overdrachtelijk gesproken, het onderscheid tussen Saul en David. En dan is Saul altijd de sterkere. Omdat hij een beroep doet inderdaad op het vlees. Want vergis je niet, Saul was die man die niet in staat was die Filistijnen werkelijk te verslaan. Hij kon ze wel terugdringen, maar hij kon ze niet verslaan. En de Amalekieten al helemaal niet. Dat wat erachter stak dus. Maar dit zijn zo de uitspraken hier in het Nieuwe Testament. Galaten 3 is minstens even sterk. Ook vanaf vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Hij zegt, zijn jullie helemaal gek geworden? Want dat is wat uitzinnig betekent. Wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Enzovoorts. Vers 3 ook. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Want wet doet een beroep net zo goed op het vlees, op de oude mens. En dan ben je net tot zaligheid, tot wedergeboorte gekomen. Men heeft de geest ontvangen uit de prediking des geloofs, zegt vers 2. Maar daarna doet men toch weer een beroep op Saul. Men laat hem binnen. Men laat de wet binnen door de zijdeur, door de achterdeur of waardoor dan ook maar. En dat is wat in 1 Samuel 23 beschreven wordt, hè. Je acht het niet voor mogelijk, het lijkt zeer onwaarschijnlijk. Die mensen worden gered, die hele stad en bevolking wordt gered door die ene man. Met zijn personeel, David. Maar als die andere komt, als Saul komt, die hen niet van de Filistijnen kon verlossen, zullen ze Saul binnenlaten en dan staat David dus weer buiten. Maar ja, de andere kant van het verhaal is dat zo'n stad met grendelen en poorten, dat is wel aardig, maar in wezen zit je daarin ook opgesloten. En je wordt geïllustreerd dat de werkelijke positie van de gelovigen dus ook inderdaad niet in zo'n stad is, maar daarbuiten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Praten we over christendom, dan ziet het er waarschijnlijk uit als zo'n stad. Kehila. Maar praten we over de gemeente in de hoogste Bijbelse betekenis van de term, namelijk die gemeente, dat volk van God, dat lichaam van Christus enzovoort, dat hoort in die stad niet thuis. Is daar ook niet veilig. En ook dat vind je in heel de kerkgeschiedenis geïllustreerd. Niet alleen dat men geneigd is terug te keren naar de wet, maar meer in het bijzonder ook dat voor de oprechte gelovigen, dat wil zeggen niet religieuze gelovigen, dat voor de oprechte gelovigen in het systeem geen plaats is. Ze zijn daar hun leven niet zeker. David zou uitgeleverd worden aan Saul met al de zijnen en hij, Saul zou hem zeker gedood hebben. Menselijkerwijs gesproken. Nou goed, wij als gelovigen horen in zo'n systeem, in zo'n omcirkeling, omsluiting, horen wij ook niet thuis. En de Heer zelf hoort daar ook niet in thuis. En nog één klein stapje verder. Wij zouden, zegt Hebreeën, kan ik dat nog net even noemen. Wij zouden, zegt Hebreeën 13, tot Christus en daarmee met Christus, uitgaan buiten de legerplaats, heet het daar. En onder legerplaats verstaan wij natuurlijk toch in de eerste plaats het Joods godsdienstig systeem, historisch. Maar het kan elke legerplaats zijn. Wij passen niet in zo'n legerplaats. Daar staat in Hebreeën 13. Nou ja, het is een heel lastige aanloop. Maar er staat dat zoals de lichamen van bepaalde offerdieren verbrand werden buiten de legerplaats, dat is vers 11, zo zouden wij ook uitgaan buiten de legerplaats. En die, wat ik noem die bepaalde offerdieren, zijn die dieren waarvan het bloed gedragen, het leven gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. En dat is precies wat voor ons geldt. Ons leven is namelijk met Christus, in Christus, verborgen bij God. In de hemel heeft deel aan Christus, de hoge priester, in het heiligdom zelf. Dat is Hebreeën 9 in elk geval. En nog een paar hoofdstukken in Hebreeën trouwens. Maar waar dat zo is, werden die lichamen van die dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom verbrand buiten de legerplaats. En dan lees ik verder. Daarom, vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Hij werd letterlijk gebracht de stad uit, buiten de poort, en daar weliswaar niet verbrand, maar gekruist, gedood. En middels consequentie, vers 13, zo laat ons dan tot hem, en in de praktijk dus met hem, of zoals hij, hè, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Kortom, onze positie is niet daarbinnen. En dat is wat wij inderdaad in 1 Samuel 23 lezen. Als David hoort dat die inwoners van de stad hem zouden uitleveren aan Saul, dan staat er, vers 13, toen maakten zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man. Dat aantal kwamen we eerder niet tegen. Het waren nog 400 mannen in 22 vers 2. Zijn er nu 600. Ik denk dat er bijgekomen zijn van de inwoners van Tehila, dat die meegegaan zijn met David. Ze hadden er alle reden toe, per slot dat hij hem bevrijd van de Filistijnen. Maar goed, het werden er nou 600. De club wordt steeds groter. En dan staat er, en zij gingen uit Kehila en ze gingen heen waar zij konden gaan. Waar het maar was, want de plaats wordt eerst niet nader gedefinieerd. En dan staat er, toen aan Saul geboodschapt werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. David nu bleef in de woestijn in de vestingen en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. Met andere woorden, zodra David en de zijnen uit Kehila verdwenen zijn, bemoeit Saul er zich ook niet meer mee. Logischerwijs, ik hoop dat u dat begrijpt, wat er dan staat. Hè? Zolang je in een systeem zit, moet je aan het systeem onderworpen worden. Word je georganiseerd enzovoort. Word je onder wet gebracht. Worden er eisen aan je gesteld. Eisen zal aan je gesteld enzovoort. Maar als je kans ziet aan het systeem te ontkomen, dan ben je eraf. En dat is het punt. Dat is ook de moeite die je hebt. Dus zal ik u eens een bekentenis doen. Moet ik u eerlijk beleiden. Dat is de moeite die ik heb met het idee dat wij als gelovigen gemeenten zouden moeten stichten. Dat heet zo. En er is niks mee mis dat wij verantwoordelijkheden op ons nemen om met gelovigen bij elkaar te komen en dat in zichzelf te regelen, uiteraard. Maar gemeenten stichten. Ik ken maar één gemeente en die wordt gebouwd van Godswegen. En dat bouwende werk van de Heer zouden wij in onze persoonlijke levens toelaten. En daarmee wordt de gemeente gebouwd. Dat is het dan. En dat men voor het doel bij elkaar komt, daar heb ik dus geen problemen mee. Maar zo'n term als gemeente stichten en cursussen, gemeenteopbouw enzovoort, daar heb ik dus grote moeite mee. Daar heb ik het nog niet eens over de inhoud van die begrippen. Ik heb het alleen over die begrippen nog maar, die namen, hoe men dat noemt. Dat zet je meteen op het verkeerde been, zal ik maar zeggen. Dan ga je een stad als Kehila bouwen. En wat krijg je daarmee van doen? Met Filistijnen en met de volgelingen, de dienstknechten van Saul. Dat schiet niet op, je moet er buiten zien te blijven. En dat is een kwestie van gezindheid, van goed weten wat onze positie is. Buiten de lege plaats, in vrijheid. Niettemin verbonden met David. En gericht op David, om zo te zeggen. Gericht op de Heer en in zijn dienst staan, enzovoort. Ieder van ons persoonlijk, en daardoor vormen wij vanzelf een gemeenschap. Maar het doel is niet het vormen van een gemeenschap. En als er al een doel is in verband met gemeenschap, dan is het doel dat wij ons benaastigen om die gemeenschap inderdaad te bewaren in de praktijk. Maar te maken of zo, dat is niet een Bijbelse gedachte. En er komt nog wat anders bij. Er staat David nu bleef in de woestijn in de vestingen. Dat wil zeggen op die rotshoogten enzovoort. Hij bleef namelijk op de berg in de woestijn Zif. Zif, dat is wat het lijkt te zijn, een zeef. Wij kennen het trouwens ook als een werkwoord, ziften. Raffineren is ook een mooi woord, hè. Zuiveren, iets zuiveren. Dat is wat het is. Louteren, of zoiets. En het hele punt is dat wij als gelovigen inderdaad gelouterd worden, gezeefd worden kan ook nog, gelouterd worden buiten de lege plaats. Niet daarin, daar word je trouwens niet gelouterd, daar word je afgericht. Dan leer je kunstjes onder de wet. Maar wij worden in onszelf, in ons wezen, gelouterd, gereinigd, is ook een heel gewoon woord daarvoor, gereinigd. Juist buiten de lege plaats, daar waar de Heer is. En dat is een werk dat de Heer aan ons zou doen. En de suggestie is dat deze dingen niet gebeuren in de lege plaats, maar daarbuiten. In elk geval, dat is waar de apostel ons toe oproept om inderdaad met hem mee te gaan. Buiten de poort, daar dragen we wel zijn smaadheid, maar daar worden wij gereinigd. Ik kan niet nalaten te zeggen dat in het algemeen in het Oude Testament geleerd wordt dat iets dergelijks zelfs voor heel Israël geldt. Nee, de twee, en maar ook de 10 stammen, voor heel Israël wordt het gezegd. Zij zouden gelouterd worden, gezuiverd worden, gezeefd worden. Wat voor woord staat er toch? Bij gelegenheid, buitenslands. Dat wil zeggen buiten de legerplaats. En van daaruit zouden ze alsnog in de toekomst terugverzameld worden. Ik moet even kijken. Voor mezelf. Schudden staat hier. Nou ja. Nee, dat is Amos 9, vers 9. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef. En niet één steentje, korreltje, betekent dat in de praktijk, niet één korreltje zal er ter aarde vallen. Enzovoorts. Ik zeg niet dat dit gaat over ons als gemeente nu, maar ik zeg wel dat het een vast Bijbels beginsel is. Dat hier wordt in verband gebracht met Israël als zodanig. Dat wil zeggen, buiten de legerplaats, in de verstrooiingen, in ballingschap, daar waar men smaadheid draagt enzovoorts, daar wordt men gereinigd. Want daar kun je het vlees negeren, omdat het geen rol speelt. En daar kun je in vrijheid leven, zonder belaagd te worden door Saul. En daar moeten we dringend bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, in de wetenschap dat wij u vinden buiten de legerplaats, maar tegelijkertijd in het heiligdom. Wij danken u daarom dat u ons in de vrijheid geplaatst hebt. En dat waar wij u volgen, dat wij dan weliswaar terechtkomen buiten die legerplaats, maar waar we u volgen, zullen wij de waarheid verstaan en zal de waarheid ons vrijmaken. We danken u dat u het bent die ons reinigt en heiligt. Dat u het bent die ons andere beginselen, normen hebt bijgebracht, die niet berusten op een eisende wet, maar die voortkomen uit de rijkdom van uw genade, een gevende genade. Wij danken u daarom dat wij uit die gaven mogen leven. Uit wat u ons gegeven hebt, eeuwig leven en al wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. We danken u ook dat we met zekerheid, met een levende hoop, mogen vooruitzien naar de openbaring van onze heiland zelf in heerlijkheid. Dat we mogen uitzien naar die dagen, wanneer daadwerkelijk ook hier op aarde die troon gevestigd zal worden van de koning der koningen en de heer der heren. Maar in afwachting daarvan mogen wij ons aan u toewijden en vooruitzien naar de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Vooruitzien naar onze aanstelling tot zonen, als straks uw rijk zal geopenbaard worden. We bevelen ons bij u aan, Vader, en vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten? Uw woord, dat onze zielen zou zalig maken. Uw woord, dat als water ons zou reinigen naar de inwendige mensen, bekwaam zou maken om u te dienen en deel te hebben aan die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Daarom vragen we u, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.